Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
We gaan nu even gewoon wat praten in de camera, ja. Naar de camera toe. Belangrijk is dat de Big Ben erop staat. Oh ja, heel goed.
De Big Ben.
Dat in ieder geval Londen erop staat zoals Londen erop moet staan. Oké, Maarten.
Ja.
We hebben het gehaald. Ja. Hartje Londen. Londense dan dit wordt het niet, toch?
Nee. Het is, je weet, ik kan me er moeilijk overheen zetten. Maar ik ben natuurlijk in de recente jaren in Berlijn geweest. In Londen, in Amsterdam. En het is overal dezelfde gruwelijke schimmelziekte. Niet waar? Die grote steden in Europa getroffen heeft.
Maar waarom zijn...
Dit is hun laatste fase. He, want wat achter zie je ons onder? Zie je de Houses of Parliament en de Big Ben? Gebouwd in
Ja hoor, we staan nog geen minuut voor de Big Ben. En Maarten is alweer helemaal los. Welkom bij een nieuwe aflevering van DinoCast. Welkom in Hartje Londen. Ik heb mijn vriend meegenomen op een bijzondere dino-reis. En Jasmin, Spinosaurus-lover en kenner, is ook mee. En jullie, onze luisteraars, gaan ook mee op dit Britse avontuur.
Alle voormalige bewoners van het Wereldrijk, uitgerust met in...
Maarten is intussen bijna klaar met zijn monoloog over de teloorgang van Londen en de vreselijke golf selfie-makende toeristen... Dus ik probeer nog maar een keer deze aflevering fatsoenlijk te openen. Komt-ie.
En culturele ruïne.
Oké. Oh goed, eentje doen. Ik ga de vraag iets anders formuleren. Dat is misschien beter. Oké, we hebben het gehaald, Maarten. Hartje Londen. Londenser dan dit wordt het niet. Waarom zijn we hier?
Vanwege de dino's.
Ja, want Londen is een van de dino-hoofdsteden in de wereld.
Ja, zonder meer, ja. Je zou heel Londen kunnen afsluiten, denk ik. Wel, het is ook economisch nog wel zeer vitaal. Het meest vitale stuk eigenlijk van Engeland.
Oh, wat grappig. Ik bedoelde dat er belangrijke dino's te zien zijn. Maar jij vindt Londen op zichzelf een dinosaurus.
Ja, precies. Het is eigenlijk door het verval natuurlijk van het British Empire... Ja. Is Londen een soort wonderlijk restant geworden.
Ja.
Hè? Zo goed als je natuurlijk ook het dinosaurus tijdperk, hoe lang het ook heeft geduurd... een aantal symbolische restanten heeft. Waar we het altijd over hebben natuurlijk.
Ja. Ja,
dat is ook wel het aardige, dat we nu ook gaan praten over dinosaurussen die iets minder bekend zijn. Ja. En ook eigenlijk helemaal niet charmant uitzien.
Nee. Zoals Baryonyx, een neefje van Spinosaurus, wat bijna niemand kent. Maar wat eigenlijk heel interessant is en waar we je alles gaan over vertellen.
Ja, daar zie je aan dat esthetica eigenlijk geen doorslag geeft bij de vraag wat leuke dinosaurussen zijn en wat niet. Evenmin dus of het gemene dinosaurussen zijn. Of hele sympathieke aaibare dieren. Er waren er nog geen mensen om ze te aaien. En in huis te houden natuurlijk. Welke dinosaurus had je eigenlijk wel thuis kunnen houden? Dat je met een beetje kattenvoer en zo...
Een kompie? Een Compsognathus, denk je niet?
Oh ja.
Zou jij geen kompie thuis willen hebben?
Nou, die blijken ook groter te zijn dan je denkt, hè?
Ja, maar ze zijn toch wel zo. We kunnen ook kleine Velociraptortjes thuis houden.
Ik dacht aan die Bambi-raptor.
Een Bambi-raptor.
Kijk, dit gaat de goede kant op. We praten nu niet meer over de teloorgang van het Britse Rijk, maar zowaar over dinosauriërs. We gaan snel toe naar het doel van onze reis vandaag.
Ja, en daar verheug ik me wel op, het Natural History Museum. Ik ben bang dat het ook zelfs daar druk zal zijn.
Ja, maar het goede nieuws is, we mogen in het Natural History Museum achter de schermen en
vanavond na sluiting. Daar verheug ik mij het meest op.
Ja. Nog één ding. We hebben Jasmin mee. Hè? We hebben Jasmin meegenomen naar Londen.
Zal ik hem even vasthouden? Dat jij Jasmin interviewt?
Nou, ik wil eerst even van jou weten of je het gezellig vindt dat ze erbij is.
Ja, geweldig. Ze is een beetje mijn hals maar aan om mijn koffertje te dragen.
Ja.
En dat niet alleen, maar ze heeft ook in die rugzak heeft ze een pakje met stroopwafels.
Ze weet precies wat ze moet doen op deze reis. Ze weet precies wat ze moet doen om mee te gaan.
Zij vermijdt dat ik instort, fysiek. En zij vermijdt dat ik door een hongerklop word getroffen. Kijk, je weet dat als wielrenners door de hongerklop worden getroffen, ze kunnen geen meter meer verder.
Nee, precies.
En ik ben hier natuurlijk wel een beetje getroffen door een geestelijke hongerklop.
Ja, precies. Jij kan niet tegen de toeristen om je heen.
Nee,
hè? Dat
is
vind je heel slecht. Ja, oké. Okay. Jasmin, dat, ja. Dat maak jij mee, hè? Dat Maarten van Rossum de camera vasthoudt, terwijl jij hier
mooi.
Met mij in beeld staat. Wat zullen we zeggen?
Daar.
Goed, hou dit zo vast.
Ja.
Jasmin, ik zei net al, Londenser kan het niet dan dit.
Ja.
We hebben eigenlijk maar één doel en dat is niet de Big Ben, hè?
Nee, ook niet House of Parliament.
Maar het doel is?
Dino's.
De Natural History Museum. Waar ga jij je in dat Natural History Museum vooral op richten?
Er ligt echt Spinosaurus materiaal in de collectie daar. Ja, en dat is echt super vet.
Dat willen we natuurlijk bekijken.
Sowieso.
En er is nog een neefje van Spinosaurus.
Ja, Baryonyx.
Ja, die komt uit Engeland, hè?
Ja, zeker.
Komt hier vandaan. Die gaan we bekijken. We gaan erover praten, natuurlijk met jou.
Ja.
Maar we gaan nog naar iemand toe. Susanna Maidment.
Ja, klopt.
Een van de beroemdste paleontologen van Engeland.
Ja.
We gaan een taxi vinden, oké?
Eerst een taxi.
Nou, dat hopen we maar. Ik ben wel benieuwd of we er nou weer vlot een taxi kunnen vinden. Want je weet dat al rijden er eerst altijd 5 of 6 voorbij. Waardoor je denkt, god, allemachtige moe. Heb ik iets, klopt het niet met mij of
ligt
zo?
Het aan mij?
Ja, ligt het aan mij.
Nee, er zijn bepaalde strategieën. We kunnen Jasmin vooraan zetten, die zo zwaait.
Ja, maar het is wel oplichterij natuurlijk. Hè. Dat was vroeger met liften, toch? Je moest zorgen dat je een blitse vriendin had. En die zette je dan bij dat pompstation, weet je wel.
Ja.
Jij ging achter de struiken staan.
Zo, hè,
zo van. En dan, zodra er een auto stopte, kwam jij even tevoorschijn.
Ja, ik ben er ook bij. Ja. Ik deed dat met mijn vriendin ook.
Ja,
zeker. In de Franse Alpen. Gewoon vooraan zetten, zwaaien.
Je begrijpt zeker wel dat ik nooit gelift heb.
Maar dit is. Heb je nooit gelift? Nee, we gaan nu ook een taxi nemen. We gaan niet liften naar het National History Museum, toch?
Sterker nog, ik reis er zelfs als student eerste klas per trein.
Natuurlijk, Maarten. Ja, je hoort. Welkom in Londen. Welkom in onze chaos. Dit is DinoCast. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar miljoenen jaren geleden. Elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op.
En resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten.
More than 20 different dinosaur tracks.
Vergeet alles wat je dacht te weten over dinosauriërs. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met onze oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje. Welkom bij DinoCast. Soms moet ik me in mijn arm knijpen als ik zie waar DinoCast ons allemaal brengt. Maarten, Jasmin en ik worden hartelijk ontvangen in een van de meest prestigieuze musea ter wereld. Het Londense Natural History Museum.
London, a city of commoners and kings. And at its heart, a museum with secrets dark and strange. The Natural History Museum.
Het reusachtige gebouw voelt als een mix van een Harry Potter school en een kerk. En huisvest een gigantische collectie, waaronder veel dinosauriërs. We worden hartelijk ontvangen door, wij mogen Susie zeggen, maar ze stelt zich voor als...
I am Dr. Susie Maidment and I'm a dinosaur researcher here at London's Natural History Museum.
Ja, dat is natuurlijk veel te bescheiden. Susanna is een van de meest vooraanstaande paleontologen in Groot-Brittannië. En het is een eer om haar in de show te hebben. Nou, om haar zich niet te ongemakkelijk te laten voelen, vraag ik Maarten of hij zich ook even voorstelt. Maar ja.
Ik ben Maarten van Rossum. Kan ik wel even in Nederland zeggen? Toch?
Yes, you can, ja. Yeah.
Ik nader de 80. Dat is ook goed te merken. Wij zitten hier in een kelder van het Natural History Museum. En eerlijk gezegd vertoont zich wel al een zekere slijtage bij mij in de onderbenen. Dus vandaar dat ik zit. I'm sitting. It's a well-ordered environment, I must say. It looks quite clean and netty. So,
Maarten approves.
Nou, dat breekt het ijs, toch? Oké, laten we in hemelsnaam onze zoektocht snel voortzetten naar de waarheid achter Spinosaurus. En dat brengt ons dus in Londen. Niet alleen omdat er hier dus ergens in deze talloze gangen en archiefkasten kleine brokstukjes Spinosaurus zouden moeten liggen. Nee, vooral omdat het beste en mooiste skelet van een ander lid van de Spinosaurus-familie hier gevonden is. Een lid met veel van dezelfde kenmerken als onze Spinosaurus. Het gaat om Baryonyx, een vleeseter met een lange, krokodilachtige bek die je dus verdacht bekend voorkomt.
Baryonyx stalk the swamps and rivers of what is now southern England 125 million years ago. Its long snout was lined with 96 serrated teeth, more than the mighty T-Rex. It's estimated Baryonyx needed to hunt down 60 pounds of fish a day in order to survive, the equivalent of nearly 1,000 fish fingers.
Ja, 1,000 vissticks per dag dus. 125 miljoen jaar geleden werd het moerasachtige gebied dat hier toen was bevolkt door deze machtige viseters. Stel je een kleinere versie van Spinosaurus voor en dan zonder zeil op zijn rug. Ja, en kleiner is een betrekkelijk begrip hoor. Baryonyx was 8 tot 10 meter lang. Ja, en we weten veel van deze dino omdat er één prachtig bewaard skelet van is gevonden. En een deel van die botten ligt nu voor Maarten's neus.
We staan hier in het in de collection ruimte van het Natural History Museum in Londen. Weer met jou, hè, Jasmin.
Hi.
Met Maarten, met Susanne Maitmans. En wij staan te kijken naar twee dozen waar eigenlijk, nou ja, ik vind het, Maarten, wat zou jij zeggen? Ja, wat zei je nou net? So de ju toen je dit zag?
Ja, ik zei so de ju, ja.
Ja.
Oftewel non de ju.
Oh my god.
Ja, yeah, it's oh my god, but then...
Why did you say that when you saw this? When?
Well, it's an impressive... If I had a claw like that, I would have probably never married.
Probably never married? No. Please enlighten.
Well, you have a date. One of this terrible English word, date. And then and at the end of the date, your girlfriend suddenly sees your
claw.
And she thinks, oh God, one time angry and I'm dead.
Yeah, it is.
It's an impressive claw.
It is actually one of the largest claws I've ever seen on dinosaurs.
Yeah, it is. Absolutely. Yeah.
Maybe explain what a big animal it actually was without a sail.
Yeah, so this is the claw, not of Spinosaurus. It is the claw of Baryonyx, right?
That's right.
Yeah, that's for a lot of listeners, that is a total mystery animal. So what is Baryonyx?
Well, Baryonyx is actually much better known than Spinosaurus. It's known from pretty much the most complete skeleton of a meat-eating dinosaur known from Europe. And it was found in Surrey, in the southeast of England, in about 1981. And this guy was taking his dog for a walk. Now, he was a fossil collector, so he did have his eyes out. And he was walking through a brick pit, so a quarry where they're digging clay to make bricks. And he noticed just this little pointy bit, this little end here, this point is at the tip of the claw pointing out from the cliff. And so he dug around and he pulled out this incredible, really very curved claw.
Imagine, Maarten, yeah, seeing only this tip and drawing out a claw of around 20 centimeters in length.
I still curve. Think it's an interesting guy who did it, because first you have to see the tip of the claw, and then you have to suppose that there is more than the tip of the claw, and then you get out this wonderful claw. I think he must have been an...
I think he was an enthusiast, you know.
Yeah.
But what do you think he did it with it next?
I think showed it to his girlfriend.
Well, pretty much. He came home and he put it on his mantelpiece.
Oh, that's what he did.
Okay. That's what he did, Susanna?
He put it on his mantelpiece.
Yeah.
And so it sat on his mantelpiece for a while. I spoke to his daughter recently. He actually died not that long ago. And I spoke to his daughter. She phoned me up and she told me all about when he discovered it. And she said, I remember it was sitting on our mantelpiece. And I kept telling him,
you have to take it. You have to take it and show it to somebody. And eventually he grumbled and he took it and he brought it to the Natural History Museum and he showed it to the dinosaur researcher here. It was Angela Milner. And they went back to the quarry and they excavated virtually the entire skeleton.
What?
Oh, there was an entire skeleton.
Yeah, the most complete meat-eating dinosaur ever found in Europe.
Sure, and a big one.
Well, reasonably big. I mean, not big compared to Spinosaurus, much smaller than Spinosaurus. Oh. But, you know, yeah, it's going to be sort of 5 to 6 meters long, I would have thought, yeah.
Ja, de vondst van een jonge Baryonyx in Surrey, zo'n 50 jaar geleden, deed wetenschappers beseffen dat er echt een dino-familie op de wereld rond heeft gelopen. Met allerlei nieuwe soorten die zich richten op het eten van vis.
Baryonyx was a really significant discovery because it was the first time we'd realized that there was a particular group of specialized fish-eating dinosaurs, which we now call spinosaurs. And because the skeleton of Baryonyx was so complete, it's been the key to interpreting much more fragmentary remains of other spinosaurs that have turned up in Europe, in Asia, in Africa, in South America, and also now in Australia. So the whole of a big research area now on fish-eating dinosaurs across the world all began because of a chance find of a claw bone in a quarry in Surrey.
Still, well, it used these enormous claws to catch fish. That's the theory.
That is the idea. So this was a very interesting thing because this enormous claw is on its forelimb.
Yeah.
And
so they walked on their back limbs.
They're two-legged. Yeah, yeah. And if we get the snout out.
Yeah, because there's also a second fossil, and that is the snout.
Yes.
And it is a beautiful fossil. Even Maarten, kun je beschrijven wat we precies zien?
Dit is een verhoudingswijs een iets kleinere kaak, bovenkaak. Voorkant van de snuit van het beest, zou ik zeggen. Ja. Want je ziet hier ook weer een paar lekkere tanden in zitten. Ik wou dat ik zulke tanden had.
Ja. He said, I wished I had teeth like that. Maar die tanden, die zijn ze zijn puntgaaf, hè?
Ja, ze zijn ook weer anders dan Spinosaurus.
Ja. Zijn ze anders dan Spinosaurus, ja. Jasmin?
Je ziet ook wel hoeveel kleiner die is dan die Spinosaurus.
Dat kan ook zijn omdat dat het een jonger individu zou kunnen zijn.
Dat zou kunnen.
Maar, switch to English?
Ja, switch to English.
So, if you look at the teeth, they're quite thinner and a little bit more curved towards the end than Spinosaur, but less curvy. And if you look at this one, it has the edge, which most of the theropod teeth have, and Spinosaur doesn't have. So the teeth are a little bit different, but probably because it ate different fish than Spinosaur.
But you compare it to the way bears catch fish, but they not with their claws, actually. Sometimes they just get them in the air.
Yeah.
Or they give a push to the fish.
Yeah. So, I mean, yeah, I think that this has got a very crocodile-like snout. And also it has this almost rosette shape.
Yep.
And that's really characteristic of animals that are hunting fish and that eat fish.
Ja, dat rosette, wat Susanna bedoelt, is het puntje van de snuit. Net zoals bij alligators is de snuit daar extra verbreed. Er zitten ook zo'n 13 lange, scherpe tanden in, als satéprikkers. En dit is typisch voor viseters, want een superhandige tool waarmee je glibberige prooien makkelijker kan vangen en vasthouden.
So, you know, I think it definitely was snapping with its snout to get the fish, but it might also have used that claw to hook them a little bit like bears do. You know, they also kind of bat them, don't they?
Yeah.
So probably a quite similar lifestyle.
Ja, Maarten's idee van visetende beren is zo gek nog niet. Ook grizzlyberen wachten bijvoorbeeld in de rivier op de stromen zalm die langskomen.
This is going to be the end of the road for a lot of salmon. These bears are really hungry. They haven't tasted salmon for 10 months, and the big males battle for the best fishing spots.
Ja, en ze grijpen die zalm op twee manieren. Of gewoon met hun bek, happend uit de lucht. Of inderdaad met hun scherpe, gekromde klauwen. En wellicht gebruikten Baryonyx en Spinosaurus dezelfde techniek.
This powerful predator used its enormous razor-sharp claws to sweep fish from the water.
En het is dus best aannemelijk dat het gedrag van Baryonyx ons veel kan vertellen over dat van Spinosaurus.
Well, they're quite similar. They have the same type of snout and the same type of head, so they probably ate the same things, maybe even hunt the same way. Only Baryonyx has this one giant claw on the hands, and Spinosaurus, for as far as I know, we know.
I don't know whether we have the hands of Spinosaurus even, do we? Do we have that part preserved?
I think we have a few, like, finger bones. And maybe a few claws, but we haven't found a Spinosaur as complete as Baryonyx. So comparing them is not really fair. But I think for as far as we do know, that Baryonyx has bigger hind limbs than Spinosaur. So it's definitely different in the way it walked. So if you look at this, this looks more like a normal theropod, like T-Rex, with longer legs, more upward body.
Ja, van Baryonyx weten we zeker dat hij op twee poten liep. En wat zegt dat dan over die theorie van de zwemmende, op vier poten lopende Spinosaurus? Houd die gedachte even vast voor later. Maar ook voor Baryonyx geldt, ja, we stikken niet bepaald in de fossielen daarvan.
And this is the only specimen that we have of Baryonyx.
So this is it.
This is
the only one in the world, actually.
The only one in the world.
Oh, okay.
But yeah, we don't know that much.
So Maarten will laugh with this question.
Certainly, I'm starting already.
How proud is England with this find? Is it popular in England, Baryonyx? Or
I don't think it's very well known. I think that, you know, we all know Triceratops and we all know T-Rex and Spinosaurus.
Dippy, perhaps.
Dippy, yeah. Probably Diplodocus. But Baryonyx, I don't think it's that well known. No.
How can we change that?
Well, maybe they can include it in the next flipping Jurassic.
It's in
that's
there.
Is it?
Make a stupid film.
Yeah. Make a stupid film.
Why not James Bond and the dinosaurs? It's a thing that England can be proud of.
Yeah.
Yes.
Sure.
Ja, en of Maarten's ironie niet wordt begrepen of hardnekkig door beide dames wordt genegeerd, dat zullen we officieel nooit weten. Genoeg over Baryonyx. We leggen de schedeldelen en de grootste klauw aller tijden terug. En we volgen Susanna, die rijen en rijen kasten voorbij loopt en dan ineens stilstaat. Ze schuift een deur open en in het TL-licht van het magazijn liggen een aantal dozen en losse botten. Jasmin herkent ze meteen.
Hoe sta jij hier? Want Susanna die doet net deze kast open. Mm-hmm. En ik zie 1, 2, 3, 4 rijen planken met alleen maar Spinosaurus materiaal.
Ik denk dat je hier het beste even een fragmentje van hoge hartkloppingen kan doen. Dit is voor mij echt kerst. Dit is echt heel vet. En volgens mij is er nergens anders in Europa een collectie met Spinosaurus.
Yeah, probably. Yeah. The former dinosaur researcher here, Angela Milner, who died a couple of years ago, but she worked on a lot of this material. She worked on Spinosaurs and was one of the foremost experts on them. And so she acquired lots of this material and studied and described it.
There's more.
I'm just going to show you some bits.
Oh, no.
Here. Let's get some out.
En dan reikt Susanna diep in de kast en pakt er een stel grote dozen uit die ze voorzichtig openmaakt. De inhoud is iets wat geen van ons had verwacht.
So there is a surprise. Oh my god, it's a snout.
Ja.
Oh my god, it's a nasal cavity.
Kun je beschrijven wat je ziet? Mag ook in het Engels, in het Nederlands wat je
I am falling in love, I think.
It's not a thing that I could fall in love with, but then you're all kind of different personalities, of course.
I understand.
So you're holding, what are you holding? Can you tell me?
So this is the snout of Spinosaurus. it's, as you can see, it's very, very long and low.
Well, let's for the listeners, it's almost as large as my upper
body if you hold it out.
It's a little bit longer than my lower arm.
Huge, yeah. And it has, of course, holes where teeth would have been. And you still see teeth, Jasmin, you still see teeth growing out,
right? Yeah, and it's quite, I think these are the teeth.
Voor ons ligt de enorme kaak van een Spinosaurus. Een echte. En in die kaak zitten gaten op de plek waar ooit tanden hebben gezeten. Maar als we in de gaatjes kijken, dan zien we diep beneden de punten van nieuwe tanden al verschijnen.
Quite, I think these are the teeth that will grow underneath the teeth it was using last. Because if you look at the sockets, they're quite big. And the teeth in there are quite small. So I think the original teeth fell out. And these are the new ones underneath. And that's probably also why not all of the holes have teeth. They're probably inside of the jaw. And this is what you call it, the inside of the mouth, the roof of the mouth.
Yeah, dat gehemelte. Yeah. You'd love to get a closer look at this,
yes,
right?
Because I would love to lick it and make it mine.
She always licks stuff.
Yeah, I was going to say, you're welcome anytime, but not to lick it.
Yeah. Jasmin is looking to the other stuff. Ja, dit is wel mooi. Jasmin, dit is voor jou wel een beetje de kermis, hè?
Oh, for me this is... Wow. This is the bell. Oh my god, it's the nose. This is the best moment of this year.
Oh my god, it's the nose. Inderdaad, de volgende doos gaat open. En na de kaak komt ook de snuit van Spinosaurus tevoorschijn.
Oh my god, it's the nose itself. So, but this is the part that's missing on the bigger part.
It,
and
it
this
actually
is the
looks
nose
like
itself.
It. Yeah.
It's the same specimen.
I think yeah.
So it would fit. Amazing.
Inderdaad, de snuit past precies op het kaakbot. En daar zitten we dan, op de vloer, in het archief van het Natural History Museum in Londen. Met in onze handen de bek van Spinosaurus. Het mysterieuze dier waar we naar op zoek zijn. En dat voor Jasmin al haar hele leven een bijzondere betekenis heeft. We vallen allemaal even stil.
In groeiende stilte en niet worden restanten van dit dier betast. We hebben dus de kaak gehad met daarin die groeiende tanden. En dit, als ik het goed allemaal heb begrepen, is de neus. En dat is voor Jasmin het grootste moment van dit jaar. Zie je, It's a very moving moment, actually.
Ja. Nou, in alle eerlijkheid, Jasmin, volgens mij raakt het je serieus.
Ja.
Ja, want? Kun je dat vertellen?
For me, this is like magic. This animal is my favorite for so long. And getting the chance to see this is for me like a moving moment. Thank you so much.
Dit is volgens mij waarom je dit werk doet.
Ja. Ja. For me this animal is so special and we don't find a lot of it. And seeing this snout, I didn't know you had this. And there are not many of these beautiful parts preserved anymore. We have talked about the one being bombed in Berlin. And seeing that there are still parts that good preserved left is something special and we need to find more.
We have seen that paleontology can be a very emotional thing.
Yeah.
Ja, dit moment raakte ons allemaal. Jasmin die laat ons hier even het vonkje zien dat haar drijft. He, een vonk die alle sprekers die je steeds hoort in onze podcast hebben. Allemaal mensen die zo bevlogen vertellen over de prachtige wezens die hier miljoenen jaren geleden rondliepen. Dieren die dus ook zo'n belangrijk deel van hun leven zijn. Paleontology can be a very emotional thing. Terug naar onze Spinosaurus. Het volgende bot dat we oppakken is een ruggenwervel met zo'n enorme spine erop, die duidelijk op verschillende plekken gebroken is. Hoe kwetsbaar was dat ding eigenlijk? En waar denkt Susanna nou dat zo'n zeil voor was?
So Spinosaurus is obviously called Spinosaurus because it has this long spines from its backbones, from its vertebrae. And this is one of them. And as you said, it's very thin, and it is, well, it's broken at the top, isn't it? But it's actually probably 40 centimeters, 50 centimeters, something like that.
What I wanted to ask both of you actually on this spine, isn't it quite fragile as well? Because you have sticking bone out of your back. This is not flexible at all, or is it? Was it? What do you think?
I don't really think it's flexible. There is space in between the outer layers of this neural spine, but it's the same in ribs. Also, the breakage does not seem very old. It looks like it broke during preservation. I'm not sure. I don't think we have found that many neural spines to say something really about these spines, if they were breakable or not.
It could not have been too easy to break. We don't know why it was there. We don't know.
It's part of a living animal, so it's very difficult to imagine how it has functioned within the structure of a living animal.
Yeah, I mean, I think you make a very good point. Actually, they're often interpreted as sailbacks, so there was a sail of some form that was probably just covered in some soft tissue, and they must have been incredibly breakable. So I think there's a really good question. It must have been incredibly important to these animals to grow this structure, which doesn't have any obvious function, and to maintain it, metabolically and physiologically. They've got to maintain this structure. They've got to maintain the skin and bones.
Yeah. In eerdere afleveringen zagen we al dat het slim verdelen van je energie de sleutel is tot overleven. En Spinosaurus steekt een enorme hoeveelheid energie in een vrij kwetsbaar zeil op zijn rug. Waarom?
So it has to be something really important to them. And usually when we see structures like that in living animals, things that seem incredibly metabolically expensive but don't really have any obvious function, that they tend to be display structures.
Of course. That's always the answer of every paleontologist. But
maybe believe it now.
I believe it with some dinosaurs. I do believe it. But here it takes so much effort.
Usually that's the thing. When we can't find any other explanation, then we go, well, it must be sexual.
That's my point.
It's always related to sex if we don't know the answer, right? That's how we solve it.
I don't believe it's related to sex.
Not with Spinosaurus. Because it's too complicated. Ja, het wordt nu even fel. Maarten en ik zijn toch wat gefrustreerd. Is dit zeil echt weer voor communicatie? Of is dat te makkelijk? Yeah, okay, maybe this discussion is not really functional for our public, but I don't know what.
There must be more.
There must be something else.
Why?
Because I think it's okay.
It's always about one thing in life. Reproduction.
Sex.
No.
Okay, and food.
Before
you reproduce, you have to do a lot of other things.
Ben jij overtuigd, Maarten, wat Jasmin zegt?
Not completely, no.
Ja, we zijn niet overtuigd, maar je hoort, echte argumenten hebben we er niet voor. Alles aan Spinosaurus voelt gewoon nog alsof er iets niet klopt. Nou, Susanna komt nog met één andere mogelijkheid.
People have, long suggested with Dimetrodon, which is a early mammal ancestor, that these big sails might have been due to help them losing their body heat, because these animals had not got a mammalian metabolism yet. They weren't warm-blooded. Now, we don't know what the metabolic state of dinosaurs was. So it's, maybe if you're a very, very, very big animal, you're going to generate a lot of heat just by moving, just by eating. You're generating huge amounts of body heat, and losing that is going to be a challenge if you're not fully warm-blooded.
Like, even elephants have it.
Yeah, exactly.
With their ears, but right?
Have you ever seen elephants... Wapperen met wat is wapperen?
Waving.
See, that's it. There's nothing to do with sex.
No, that's true. No. It's not.
Anyway. Genoeg. We weten het gewoon niet. We verlaten het History Museum. Maak je geen zorgen. We spreken Susanna snel weer over andere dinosauriërs. En we gaan terug naar, ja, je kent hem vast nog, Nizar Ibrahim en zijn team. In 2018 groeven zij de staart op van Spinosaurus en...
What the experiments showed was that this was a clear advantage for an animal pursuing prey in the water.
Maar zoals je weet hingen er nog veel vragen rondom zijn model van een zwemmende waterdino die op land op vier poten liep, hè, op de knokkels van zijn voorpoten, weet je nog? Na de afgelopen tijd verscheen er nieuw onderzoek dat, ja, ik kan het niet anders zeggen, gehakt maakte van de theorie van Ibrahim. Jasmin legt uit.
Maar dan komt een nieuwe paper uit.
In welk jaar ongeveer?
Vorig jaar in mijn hoofd.
Oh, heel recent.
Heel dus recent. Recent.
Oké, de allernieuwste paper.
Ja, dus er was ondertussen gekeken naar die staart. Die staart is een peddelding, zwemmen.
Ja, nog even voordat die paper komt. Even, het beeld is eigenlijk wat Maarten ook net zei. Wat we ook in heel veel filmpjes zien.
Ja.
Een dino die in het water bijna leeft. Die kan zwemmen.
Ja.
Die onder water duikt. Die eigenlijk, zoals een
liever
krokodil,
zwemt.
Die liever zwemt dan loopt.
Ja.
Dat is het beeld van Spinosaurus.
Zeker.
Tot afgelopen paper.
Ja, het wordt modder gooien onderling tussen wetenschappers. Want zij zeggen, ja, in de vorige paper stond dit en dit. Maar dat kan helemaal niet. Ze hebben helemaal niet goed gekeken. Waar ze nu achter zijn gekomen is... die knokkel lopen bestaat niet. Kan niet. Gewicht is veel te veel. Dat evenwichtspunt... lukraaks verzonnen.
Okay.
Er zit geen enkele logica in. Ze hebben zelfs de torso opgerekt. Het is eigenlijk helemaal niet zo lang. Het evenwichtspunt ligt heel strak voor de heup, wat betekent dat de hele voorkant alsnog omhoog komt. En dat hij alsnog op twee pootjes loopt. En dat kan, omdat die die bovenbenen zijn zo dicht van binnen.
Ja, hoor je wat hier gezegd wordt? Spinosaurus loopt dus toch niet op vier poten, maar op twee. Kunnen die korte achterpootjes die hij heeft, kunnen die dat gewicht wel dragen dan? Ja, legt Jasmin uit. De botten van de dijbenen die zijn namelijk super compact en super sterk.
Het lijkt alsof er geen beweging mogelijk is en dat die breekt als je er genoeg gewicht op doet. Maar juist omdat er zo weinig mergruimte is, is er druk mogelijk op dat bot. Veert een heel klein beetje mee met het gewicht en breekt het niet.
Dus we gaan weer terug naar een tweepotige.
Ja.
Met dus toch iets sterkere achterpoten. Het is wel raar, Maarten, het gebeurt natuurlijk niet vaak meer dat wij, en Jasmin natuurlijk ook, dat we meemaken dat het beeld van zo'n dino zo erg verandert. Dat is iets van onze jeugd. En wij concluderen de laatste 10 jaar eigenlijk dat het beeld van dino's is heel erg veranderd ten opzichte van onze jeugd. Maar we zijn het niet meer zo gewend dat een dino... Kijk, dat die plastic modellen die er nu zijn, dat die gewoon niet meer kloppen.
Nou ja, bij gebrek aan gegevens, want daar draait het uiteindelijk om. Hoe minder gegevens, hoe meer mogelijkheden je hebt om een dier te construeren.
Ja.
Kijk, het basispatroon van de hoe heet het, dieren met een skelet, dat is zo'n beetje duidelijk. Waardoor je een halswervel zet. Dat dier moet een halswervel hebben, anders heb je geen beest. En een hoofd en nog zat van die dingen. Maar voor de rest weten we dus zo weinig dat we eigenlijk niet kunnen generaliseren.
Nee.
Stel voor dat je maar één mens vindt, mij.
Ja.
Hè? Dat betekent dat je een heel groot deel van de mensheid, maar daar weet je niet precies hoe het zit. Hè?
Het zou wel leuk zijn hoor, als we één mens zouden vinden dat het dan Maarten zou zijn.
Dat zou wel heel bijzonder zijn.
Dat ons beeld van de mensheid bepaald zou worden door Maarten alleen.
We hebben het er toch wel eens over gehad hoe we gefossiliseerd moesten worden.
Nou, jij hebt uitgesproken dat je het voornemen hebt om je te laten fossiliseren. Ja.
Oh, dat vind ik ook wel leuk. Dat wil ik ook wel doen.
Nou, hier, daar hebben we er al twee. Ja, ik heb geen haar op mijn hoofd die eraan denkt. Maar goed, sorry.
Nee, je wordt pas gefossiliseerd als je dood bent.
Ja, gelukkig wel.
Nee, het is niet zo dat we je bij leven gaan fossiliseren.
Nee, dat lijkt me inderdaad niet een heel prettig proces.
We blijven erbij. Even voor de luisteraars is het toch wel een punt. We weten gewoon te weinig, waardoor we nu een heel spectrum van mogelijkheden hebben.
En we zijn nog niet klaar. Er klopte nog meer niet aan het idee van de zwemmende Spinosaurus.
Een van de dingen waardoor we gezegd hebben het is een zwemmend dier, zijn die platte teenkootjes. Maar dat is gebaseerd op eigenlijk helemaal niks. Want als we gaan kijken naar Mayungasaurus en Gallimimus aan mijn hoofd, hebben ook allebei platte teenkootjes. En we gaan er niet vanuit dat die zwommen. Dus dat is helaas gewoon
Is het
erbij gegooid?
Het is wishful thinking, een beetje kokervisie misschien. Ja. Van we denken
want
dat het zwemt.
Het kan ook nog zijn dat we nou. We hebben weinig restanten gevonden. Daar, die hebben vertonen zodanige eigenschappen dat we zeggen ze hebben veel vis gegeten.
Ja.
En ze hebben regelmatig in het water gezeten. Ja. Maar er waren misschien wel van die spinosaurussen. Die hebben in een iets ander terrein veel minder vis zaten.
En wat Maarten hier zegt klopt. En dat is ook echt bewezen. Luister maar naar professor Dave Hone. Een andere grootheid in de Britse dino-wetenschap. Aan het glazuur van de tanden van dinosauriërs is nu nog af te lezen wat ze zoal aten. Echt waar. En hij vertelt hier.
There are some spinosaurs that appear to have identical diets to fully terrestrial carnivorous theropods. Ones that are eating other dinosaurs and are not eating fish. Which doesn't really match with the idea of a specialist swimmer.
Ja, er zijn tanden gevonden van sommige spino's die minder vis aten en meer gewoon vlees. Nou, dat kan natuurlijk prima, maar het wijst er inderdaad niet op dat je je tijd vooral in het water doorbrengt.
Spette pita pater, lekker in het water, ga maar vast naar huis. Ik kom een druppel later. Spette pita pater, lekker in het water.
En tenslotte wijst Jasmin ons op het zeil van Spinosaurus. Kon je daar eigenlijk lekker mee zwemmen?
We hebben bedacht dat ze konden zwemmen vanwege die teenkootjes. We bedenken dat ze kunnen zwemmen omdat ze vis aten. Maar als we daadwerkelijk gaan kijken naar de vorm van het dier, en dan komt dat rugzeil terug, moeten we gaan kijken naar hoe diep moet dat beest eigenlijk gezwommen hebben. Want als je dit beestje laat zwemmen, ja, dan krijg je die drukkende tegendruk in het water van dat zeil. Als dit dier, daar gaat een hele berekening overheen hoor. Dus volgens mij is het 2 keer de diameter, 2,5 keer de diameter van het dier en dan naar boven. Als je een spinosaurus zou willen laten zwemmen zonder dat hij tegendruk krijgt van het water, moet hij 3,5 meter diep zwemmen. Dan moet het water minstens 6 meter diep zijn.
Ja.
En dat was het waarschijnlijk niet.
Nee,
omdat hij natuurlijk toch in een soort randmeren, moerassen, dat soort van dingen actief waren, waar natuurlijk ook de meeste vis in zit.
Ja, Dave Hone gaat nog een stukje verder. Hij ziet niet dat het skelet, het lichaam van Spinosaurus, goed aangepast is aan water. Integendeel, juist dat zeil, zegt hij, maakt het lastig.
The Spinosaurus not only kind of floats like any other carnivorous dinosaur, suggesting it's not particularly well adapted to being in water, but actually that big sail would kind of make it top heavy and unstable.
Oké, hij zwom dus toch niet, maar hij eet vis.
Ja.
Dus dan blijft over dat het zo'n wadende kustdino is.
Klopt. Wat we zien is, aan de tanden kunnen we onderzoek doen en we zien dat ze echt daadwerkelijk vis hebben gegeten. En als we gaan kijken naar de wat at hij dan, want dat is natuurlijk het volgende punt. Zijn dat dan van die kleine schattige visjes die wij nu vangen? En dat is het zeer zeker niet.
Hij had een kolossale snuit. Ik bedoel, die schedel moet echt wel een meter minimaal
zijn. 1,75 ongeveer.
Hier, kijk, kun je nagaan wat die bek met... Maarten, moet je kijken. Deze tanden zijn dus even groot als jouw hele gezicht. En dan super spits. En dan hoeveel? Tientallen. Daar moeten behoorlijke vissen mee te vangen zijn.
Ja, je hebt de Mausonia, wat een enorme celokant is. Daar joeg die waarschijnlijk op. En daar heb je waarschijnlijk die pootjes voor nodig als dat ding uit het water getrokken wordt en begint te spartelen.
Ah, en vandaar dat hij natuurlijk met zijn voorpoten heeft hij drie hele grote nagels, klauwen aan zitten.
Klopt.
Hè?
Ja, die klauwen zijn enorm. Waarschijnlijk ook een beetje om te spiezen en om zijn prooien vast te houden. Dus als hij zo'n mooie grote celokant had gevangen, die trok die boven het water en dat ding begint te spartelen, moet je wel een beetje tegen kunnen houden dat die vis niet je hele mond kapot slaat. Maar ze zijn vooral heel plat. Als je die vergelijkt met Baryonyx, die heeft hele mooie ronde nagels, waarschijnlijk ietsjes groter. Dus deze zal vooral gebruikt zijn om vast te houden of om vissen uit het water te kunnen graaien.
Hij heeft ook dus vooral met zijn bek gewerkt om zijn voedsel te pakken. En dan waren de poten waren de hulp.
Waarschijnlijk wel. Ja, en dan kom je op hoe jaagt hij dan? Want waarschijnlijk is dat zo'n reiger, ooievaar. Een reiger is dan net wat netter.
Wacht, een wat? We hebben van alles gehad. Van bizons tot krokodillen en grizzlyberen. En dan komen we nu uit bij een... reiger? En toch is dat waar Spinosaurus volgens de laatste onderzoeken goed bij past. Zijn nek was bijvoorbeeld veel buigzamer dan gedacht.
So we do think Spinosaurus is primarily a piscivore. It's a fish eater. It absolutely has a series of adaptations in the skull and neck to go after fish, and that's probably a very large part of its diet. But we think it did this primarily by standing on the shore or standing, you know, somewhat in water and then striking down at things.
Aan de rand van de oever, soms ook half in het water, wachtend op een prooi. Precies, een reiger. En een reiger, een heron in het Engels, is ook niet het lievertje dat je misschien voor ogen hebt.
A heron or a stork-like animal. You're probably used to seeing herons standing on the banks of rivers and lakes and ponds and just grabbing at fish. But herons eat snakes and rats and frogs and baby birds and eggs and pretty much anything they can get down, they will grab and swallow.
Nog geen drie minuten later start hij met jagen en bijna direct had hij iets gezien. Hij wiegt met zijn lange hals heen en weer en slaat toe. Hij heeft een ringslang te pakken en een flinke.
And so that's where this comes from. These are not just fishing animals. These are chunking down absolutely anything they can get their head around.
Een echte alleseter. En reigers hebben ook wel iets van dinosauriërs, merkte deze BBC-verslaggeefster die op zoek ging naar reigers op de vismarkt van Amsterdam. Het werd een pittige ontmoeting.
I'm on the hunt for a grey heron, which up until now I've always thought of as quite shy. But not so in Amsterdam.
This is a first for me, I tell you.
My goodness.
I nearly got taken out by a heron then. Oh my goodness. I nearly got knocked out by a heron. It's like having a dinosaur just behind me.
Like a dinosaur, precies. Oké, nu we alle opties doorlopen hebben, wat is dan de conclusie? Stel je Spinosaurus voor op twee poten, jagend op grote vissen langs de rand van de rivier, die hij met zijn dunne, handige bek grijpt. Met zijn klauwen zorgt hij dat zijn prooi niet ontsnapt. Het lijkt erop dat zijn nek en schedel gebouwd zijn voor die manier van jagen. Met de ogen achter in de kop en de neusgaten, ja, niet op het puntje van de neus, zoals een krokodil, maar halverwege de kop, zoals ja, een reiger.
It's got a skull which is fundamentally more like a heron in terms of its eye and nostril than it is a crocodile or a swimming animal. It has a rather heron-like function where it can stick the tip of its snout under the water and still breathe and still grab stuff.
En dat brengt ons bij de allerlaatste vraag. Waarom? Waarom bestond er ooit zo'n bizarre dinosoort die vis at en vlees? Die liep, maar ook vaak in het water te vinden was, met zo'n raar zeil. Als we willen weten hoe dat kan, legt Jasmin uit, dan moeten we
gaan bedenken en bekijken hoe het gebied op dat moment eruit heeft gezien.
Ja, dat is ook nog natuurlijk een lollig vraag.
Ja, nou, nu is het woestijn. Nu is het heel, heel droog. En dat was het op dat moment niet. Waarschijnlijk was het veel meer een waterrijk tidal wave systeem, een moerasgebied. De nieuwe paper over dat Spinosaurus echt semi-aquatisch is en niet volledig aquatisch, vertelt ons ook een hele hoop over nieuwe vondsten landinwaarts. Eerst vonden we Spinosaurus vooral in kustgebieden, echt alleen maar waterrijk. Wat ook waarschijnlijk verklaart dat er heel weinig van gevonden wordt, want alles verspoelt. Maar landinwaarts, met veel minder water, vertelt ons dat hij dus ook daadwerkelijk over het land heeft gelopen.
Een zwemmer en een loper dus. En ja, dat is handig, want onze Spinosaurus leefde in een reusachtig rivieren- en moerasgebied dat zich uitstrekte over heel Noord-Afrika. Sommige delen daarvan waren nat en andere vrij droog en bebost. En voedsel was overvloedig aanwezig. Het wemelde er van de planteneters en vissen, die soms zo groot waren als auto's. Maar we vinden in deze gebieden ook veel grote vleeseters. Reuzenkrokodillen bijvoorbeeld. En grote roofdino's, zoals Cargarodontosaurus. Zoek die maar eens op, dat is echt een lelijke.
Met andere woorden, er was flinke concurrentie aanwezig in dit gebied. En het idee is dat Spinosaurus juist hier kon overleven, omdat hij alles een beetje kon. Vis eten, zwemmen en lopen en vlees eten.
This kind of environment would have offered a lot of prey for Spinosaurus, but also a lot of fierce competition, both on land and in the water. So being able to take advantage of food sources in both places would have been a huge advantage. By spending much of its time in the water, it could avoid direct competition with other large theropods, but it could also prey on land animals if it needed to.
And the idea is that the crocodiles probably aren't as good at getting from place to place, and the carnivorous dinosaurs are much better, but then when they get there, they're not good at catching fish. So Spinosaurus can perhaps sit in a gap between those two different animals and therefore make a living, even though they're potentially competing with big carnivores for dinosaurs and competing with big crocodiles for fish. They're able to do both.
The adaptations of Spinosaurus proved to be exquisitely useful, but nevertheless, as far as we know, they seem to be unique. There's no fossil evidence of any other aquatic dinosaurs, semi or otherwise. But maybe there are others out there waiting to be found.
Het is wel een beetje gek beest allemaal.
Ja, klopt.
We moeten gewoon wat iets meer op die skeletten gaan letten.
Ja.
Toch maar graven. Kunnen we niet terug naar Egypte hiervoor?
Ja, ik hoop het. Ik zou best wel willen. Gaan we met z'n drie Spinosaurus zoeken in Egypte? Het is wel extra warm. Ja,
nou, je moet vooral een Gijs meenemen. Die hoeft een schepje maar in de grond te steken en hoppakee. Terwijl ik stond op 100 meter afstand onder mijn paraplu te kijken.
Ja, maar jij brengt geluk, Maarten.
Ja,
dus jij mag
zeker.
Ook mee. Jij brengt ons geluk. Okay.
Het geluk stoken.
Oké, onze volgende bestemming. Egypte. En dat zeil. Of beter, die twee zeilen op rug en staart. Tja, ondanks luid protest van Maarten en mijzelf, is het heersende idee op dit moment.
And then we think that both the big spines along the back and that kind of fin along the tail are probably signaling structures. They're advertising to each other in some way, shape or form.
En met dit beeld van een Spinosaurus met misschien wel een fel gekleurd rugzeil besluiten we voorlopig ons verhaal over Spinosaurus. Ja, hoe lang deze versie houdbaar is, dat valt nog te bezien. We kennen de dino-wereld inmiddels goed genoeg om te weten dat deze twist niet voorbij is. Misschien komt Nizar Ibrahim de komende jaren met nieuw bewijs voor zijn zwemmende versie. In ieder geval, dank je wel Jasmin en hopelijk tot ziens in Egypte. Voordat we deze aflevering eindigen, hebben we natuurlijk een uitsmijter voor je. Want de Spinosaurus in Jurassic Park 3 was eigenlijk niet zijn filmdebuut. Nee, de allereerste Spinosaurus verscheen al in 1940 in de bioscoop. En degene die ons daar van alles over kan vertellen is het nieuwste lid van ons Dinocast-team, de Vlaamse radiomaker en schrijver Harald Scheerlink.
Harald, kun jij mij even... Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Oh, knap, jong. Nee, hoe zou ik mezelf omschrijven? Ik heb net een boek gemaakt over dino's, maar ik werk eigenlijk voornamelijk voor de radio. Dat is mijn job.
Je hebt een boek geschreven. Dat boek dat heet Dinomani, dino's in onze populaire cultuur. En dat verschijnt eind 2023. Ja. Op het moment dat je dit hoort, kun je hem dus kopen. En het boek staat ook op onze webshop, op dinocast.nl.
Oh, dank je, ja, fantastisch.
Ja, natuurlijk. Het was prachtig. Ik vond het heerlijk om te lezen. Het laat zien dat dino's op de meest bizarre plekken in onze cultuur zijn. En we gaan een aantal van die voorbeelden en anekdotes uit jouw boek, maar ook jouw research, gaan we de komende afleveringen met jou bespreken. Spinosaurus, ja, jij kan ons vertellen dat de eerste verbeelding van Spinosaurus, misschien Spinosaurus, eigenlijk wel een heel bijzondere was, hè, in films.
Ja. Mensen waren heel creatief, nu nog in de filmindustrie, maar toen zeker, omdat hoe kan je godsnaam een dino uitbeelden als je niks van stop-motion bestond toen nog niet echt, animatronics helemaal niet, en de special effects die we nu kennen, dat is een totaal ander verhaal. Ik heb heel veel films gevonden waarin ze wel een mooie, fantastische pogingen deden eigenlijk. Je hebt bijvoorbeeld eentje uit, dat is heel lang geleden, 1940, was een van de eerste keren dat een Spino effectief in een film zat. Dat heet 1 Million BC, heet die film. En eigenlijk hebben ze dus... Want ja, hoe maak je een Spino, hè?
Ja.
Dus oké, weet je wat, we nemen een leguaan en we nemen ook een alligator. Maar die alligator plakken we een soort van nepvin op, echt waar. Hè? Dus heel zijn rug was zo bedekt met een soort van strandzeil, ja. en dan lieten ze die dieren echt vechten. En zo van, we zien wel wat er gebeurt, want ja, je kan een alligator niet regisseren, dus dan gewoon van, doe maar.
Million BC erupts on the screen with volcanic excitement. 1 million BC.
In de film zien we inderdaad een levende alligator met rugzeil die wordt aangevallen door een grote leguaan. Ze bijten en draaien totdat de leguaan dood is.
En die laten ze dan, die hebben ze echt met elkaar laten vechten. En dan kijken ze gewoon wat er gebeurt.
Ja, en dat alleen bedoel is op leven en dood, hè? Dat is die dieren. Ik weet niet of ze het allebei overleefd hebben. Geen idee eigenlijk. Maar...
Harald, dit is toch dierenmishandeling?
Er waren dierenrechtenorganisaties die dat ook zeiden. Ja, dus in Groot-Brittannië stond het wel even op zijn kop, blijkbaar toen in die tijd.
Ook in die tijd dus al?
Ja. Ja, eigenlijk wel. Je zou dan denken, oh, daar was niet zoveel aandacht voor, maar blijkbaar toch.
You will share the unending thrills and excitement of a world of primitive wonders. Of primeval terror and savagery. You will indeed live in another world. In another time, as the centuries fall back to reveal the earth 1 million BC.
Ja, kijk, dit type van film en onderwerp, dat zijn eigenlijk allemaal gevechten. Hè? Hmm. Waarbij dan het verschrikkelijke gebrul der dino's de zaken zo spannend mogelijk moet maken. Maar ik heb wel hanengevechten gezien op de tv, in films. Hondengevechten, beren tegen honden. We hebben een lange, lange geschiedenis waarbij we dieren met elkaar laten vechten. Ieder. Bij mijn weten heb je in China krekelgevechten. Waarbij die krekels ook speciaal getraind worden om agressief op te treden. En een echte goede vechtkrekel, die is veel geld waard.
Poppen, stop-motion technieken en monsterlijke leguanen groter dan mensen. 1 Million BC ziet er in onze ogen natuurlijk niet bepaald realistisch uit. Maarten, wat vind jij hier nou van als je dit soort beelden ziet? Wat?
Komisch. Ja, dat is...
Onbedoeld komisch.
Ja, je blijft er natuurlijk in. Het is niet om werkelijk in een hilarisch lachen uit te barsten, maar het maakt een vertederend komische indruk.
Maar denk je dat de mensen toen ook dat als vertederend... Want het was natuurlijk toen wel aanbrekende technologie.
Ja, ja, ja. Nou, ja, zeker, ja. Ik denk dat sommige mensen het ook als vertederend prutswerk hebben gezien, als ik het zo bekijk. Maar je weet natuurlijk dat een groot deel van het bioscooppubliek is daar, ja, komt speciaal om de werkelijkheid uit te schakelen en een sprookje te bekijken. Daar komen ze voor. En zo is dat ook weer de willing suspension of disbelief.
En toch even de stop-motion dino die we net even zagen. Want we zien dieren met nepvinnen, maar we zagen ook stop-motion. Mm-hmm. Dat moet ongelooflijk veel tijd hebben gekost.
Maar ja, dat gaat frame per frame. Hè. Dat zijn er 24, denk ik, in een seconde of zo. Dus dan moet je...
En je zegt dat ze die op een bepaalde manier konden filmen, zodat ze groter leken dan mensen.
Ah ja, ja. Dus ja, cameratrucjes. Mensen toen al wisten dat ook al, filmmakers, van als je pak je een dino dichter bij je lens zet, is die al groter dan. Dus ze zorgden ervoor dat die of beelden over elkaar liggen of zo, hè, waardoor het leek alsof die dieren dan 3 keer groter waren dan die mens.
Ja.
Had je toen al die color screen technologie? En is bijvoorbeeld een groen scherm, dat is meestal gebruikt.
Ah, zo de Green Key, ja. Ik denk dat dat een beetje vroeg was.
Dat kun je dan gewoon verwisselen voor...
Ja, inderdaad.
Nou, wat je maar wil, wat zich daar af zou moeten spelen.
Ja.
Zo heb ik mijzelf in de woestijn van Irak zien staan, terwijl de tanks achter mij richting Bagdad raasden. Ja, ik was daar geen voorstander van, kan ik. Want dat zijn een hoge mate misleidende televisie.
Op zich denk ik wel dat mensen begrijpen dat jij daar niet echt stond.
Nou ja, je weet niet. The willing suspension of disbelief.
Ja, precies, precies. Oké. Okay. The willing suspension of disbelief. Ja, misschien wel de allerbeste zin om deze Spinosaurus aflevering mee af te sluiten. Volgende week gaan we het hebben over barnsteen. Ja, je weet wel, dat glasachtige, gouden, doorzichtige gesteente met soms een insect erin. Een mug bijvoorbeeld, waar je dan dinosaurus-DNA uit kan halen, zoals ze in Jurassic Park doen.
Sometimes, after biting a dinosaur, the mosquito would land on the branch of a tree and get stuck in the sap. After a long time, the tree sap would get hard and become fossilized, just like a dinosaur bone, preserving the mosquito inside. This fossilized tree sap, which we call amber, waited for millions of years.
Nou, wat is er waar van dat verhaal? Dat zoeken we uit. En hoe dan ook zijn die versteende harsbobbels, hè, want dat zijn het, echte tijdcapsules. We bekijken een hele bijzondere, waar zelfs dinoveren in zijn vereeuwigd. Dit was DinoCast. Graag tot volgende week.